Ze kunnen makkelijk een slachtoffer zijn voor vreemden van buitenaf. En daarbij speelt sociale media een hele grote rol. Maar doordat ze zo goed van vertrouwen zijn, kan het juist ook in de beperkte kennissenkring of familiekring plaatsvinden.
Dit is Studio LVB, de podcastserie van Medin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn kwetsbaar voor seksueel misbruik. Uit onderzoek blijkt dat 60-70% van mensen met een verstandelijke beperking in hun leven hiermee te maken krijgen. Medin werkt op dit gebied nauw samen met de politie. Maar het is niet altijd de oplossing om er een zaak voor de politie van te maken. Over dit probleem van seksueel misbruik van mensen met een licht verstandelijke beperking en de verschillende rollen die Medin en de politie hierbij spelen, praat ik met Aafke Haasnoot, zorgmanager bij Medin, en met Priscilla Kok, sederechercheur bij de politie Haaglanden. Fijn dat jullie er zijn.
Nou, dankjewel.
Ja. Bedankt voor de uitnodiging.
Aafke, 60-70% van de mensen met een beperking krijgt in hun leven te maken met seksueel misbruik. Hier vallen dan ook de mensen met lichtstandelijke beperking natuurlijk onder. Ongelooflijk hoog percentage.
Ja, als je dat zo die getallen hoort, dan denk je aan je eigen cliëntengroep en dan denk je dat is hoeveel, dan zie je ook de hoeveelheid mensen voor je. En het is inderdaad een heel hoog percentage. En dit zijn deze getallen zijn gemeten en een deel is ook gewoon op basis van indrukken. En dat zijn, ja, dat is heel veel. Dat is echt schrikker als je dat zo hoort.
Hoe groot is het probleem dus dan?
Nou ja, het is heel groot. En zeker ook omdat van een deel van de cliënten weet je het niet op het moment dat het misbruik speelt. Daar kom je soms pas jaren later achter. Of soms nooit. Maar dan zijn er wel vermoedens. En bij sommigen is het heel actueel. Die zijn er ook open over. Of er zijn zoveel signalen dat je weet, dit is echt een misbruikssituatie. Maar het is een heel groot probleem. En omdat ook bij cliënten, ja, cliënten komen er niet makkelijk mee, snap je? Ze zullen niet heel snel zeggen, ik ben misbruikt. Daar speelt schaamte bij. Daar speelt soms ook verminderd vertrouwen in de ander. Of dat nou een begeleider is of een vertegenwoordiger of wie dan ook, die voor hun belangrijk zijn. Dus cliënten komen niet zelf met hun verhaal. En dat maakt het dan soms moeilijk om te weten, is er nu iets of is het alleen een onderbuikgevoel? En dat, dat maakt het soms moeilijk.
Ja, dat signaleren is dan al heel lastig. Ja. En Priscilla, zien jullie dat bij de politie ook, dat het een groot probleem is onder deze doelgroep?
Je merkt dat de doelgroep heel kwetsbaar is. En dat ook maakt dat ze inderdaad wel vaak betrokken zijn bij een zedenincident. Maar het hoeft niet alleen een verstandelijke beperking te zijn. Het kan ook zijn doordat het een kind is. Het kan ook zijn doordat het een volwassene is die te goed van vertrouwen is. Maar dat is wat je wel vaak terugziet bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Die zijn vaak gewoon heel erg snel goed van vertrouwen.
Ja. En dat is dan de valkuil. Wat maakt ze dan zo kwetsbaar?
Dat is een valkuil dan.
Dat
denk
is een valkuil.
Ze zien niet het slechte in de mens.
Nee, dat is het. En ze hebben, en dat is natuurlijk dat zijn natuurlijk het inschattingsvermogen. Hè? Waar natuurlijk in de eerdere podcast het ook wel eens over is geweest. Het inschatten van iemand gedraagt zich zo, maar zit er misschien nog een andere bedoeling bij. Of het vooruit kunnen logisch redeneren van, maar als ik hier ja tegen zeg, bijvoorbeeld iemand zegt, joh, maak een foto van jezelf. Oh, leuk, een foto. Zie daar geen kwaad in. Nee. Terwijl, en dat is ook wat jij zegt, Priscilla, het kan iedereen overkomen, maar voor hun is dat nog moeilijk om dan te bedenken, maar als ik dit nou doe, dan gaat het web op. Of het kan via de WhatsApp worden doorgespeeld, of van alles en nog wat. Dus dat hun kwetsbaarheid zit al in die verstandelijke beperking, in het inschatten van de situaties, het lezen van gedrag. En het is ook, wat Priscilla zegt, voor mensen zonder beperking al heel moeilijk. Hè? Ja. Want kijk maar naar middelbare schooljeugd. Is precies hetzelde.
Ja. Daar zie ondanks je ook, alle voorlichtingen die ze daar ook krijgen, zitten daar toch ook heel veel slachtoffers.
Ja. Omdat, en dus dat is het. Dus het is op basis van hun verstandelijke vermogens, maar ook inderdaad vaak De ontzettende hang naar geborgenheid.
Aandacht. Ja. Leuk gevonden worden, toch normaal gevonden worden misschien.
Inderdaad. Ja. Dat ik er mag zijn. Ja. En dat mensen niet kijken naar, je hebt een beperking, dus je bent al speciaal.
Ja. Maar het seksueel misbruik, gebeurt dat dan vaak in eigen kring? Of is het echt iets wat
met
nou, dat is wel iets wat we vaak zien. Ja. Ze kunnen makkelijk een slachtoffer zijn voor vreemden van buitenaf. En daarbij speelt sociale media een hele grote rol. Maar doordat ze zo goed van vertrouwen zijn, kan het juist ook in de beperkte kennissenkring of familiekring plaatsvinden.
Ja, dat herken ik wel. Ik ken de binnen middenin weet ik het niet, maar ik denk dat het merendeels van de meldingen waar ik dan wel eens wat over hoor vanuit een overleg is eigenlijk met hele direct betrokkenen. En dat is dan vaak familie, vriendenkring, een vriend van de familie, een buurman, cliënten onderling. Weet je, laten dat ook vooral niet.
En dat zit hem er dan ook vaak in, die personen die kennen ze al. Ja. Dus daar hebben ze al een vertrouwensrelatie of een vertrouwensband mee.
Ja.
Dus en dat maakt ze kwetsbaarder.
Ja. Ja. Want Aafke, jij hebt gesproken met cliënt Corrie.
Ja.
Dus misschien goed om daar even nu naar te luisteren.
Ja. Wil je wat vertellen over wat is er met jou gebeurd?
Heel veel.
En wat wil je vertellen over... Ben je wel eens misbruikt?
Ja.
Okay. En wat wil je daarover vertellen?
Misbruik is niet fijn hoor.
Nee. Wil je ook vertellen wat voor soort misbruik dat was?
Verkrachtingen.
Mm-hmm.
Tot je kon wakker en ik ben gewoon naakt en zo. En ik dacht, wat is hier gebeurd? En toen is later gekomen dat ze je misbruiken na je drinken slaappil gegeven had.
Mm-hmm.
En toen kwam pas later achter dat je niet ongesteld was. Je was later. Ja. Voel je niet zo raar en zo. En had nog een test gedaan. De test is uitgekomen omdat ik zwanger was.
Ja.
En toen was ik helemaal apart vanaf. En toen zijn we naar dokter geweest. En toen had de wijskaart naar een echo laten maken.
Mm-hmm.
Toen hebben ze een echo gemaakt. Toen leek het toch dat ik tijd zwanger was.
Ja.
Toen, ja, emotie heel erg. Toen heb ik even naast het denken toch weg laten halen. En is wel een politie gekomen.
Ja, dus je vertelt van dat je misbruikt bent door iemand. En dat komt doordat je dat er iets in je drinken was gedaan, hè?
Ja, het zijn kameraad van mijn man.
Ja. En... Je vertelt ook dat je daarna ook wel contact hebt gehad met de politie en met begeleiding en zo.
Ja. Ik schaam me gewoon maar voor.
Ja, dat kan ik me best wel voorstellen, ja. Ja.
Dus ja.
Hoe is uiteindelijk die situatie gestopt dat die vriend van jouw man jou misbruikt heeft?
Gestopt is, hij is naar de andere locatie gegaan. Maar en toen is hij weer verhuisd naar heel ver weg Rotterdam en daar is hij overleden.
Ach.
Nee, niet ach. Ik ben er blij mee dat hij niet meer is.
Ja?
Ja.
Ja, okay. En heb jij hulp gehad van mensen om het te laten stoppen?
Hij is toch zelf dood gegaan.
Ja, okay. Maar het misbruik, om het misbruik te laten stoppen, heb je daar hulp bij gehad?
Nee, ik heb wel veel gepraat toch met jou, Aafke, en met Ellie.
Ja. Kijk, jij vertelt nu jouw verhaal, hè, Corrie. Maar er zijn natuurlijk meerdere cliënten die dit meemaken, helaas. Hè? Want het is echt niet leuk, dat vertel je ook.
Het is niet fijn dat je dat meemaakt. Je raakt wel geestelijk kapot in de war.
Ja.
Je moet wel weer een plekje gunnen. Maar dit is wel pittig.
Ja.
Het pakt alleen mensen die beperkingen hebben.
Ja? Ja? Wat vind je daarvan? Dat ze alleen de mensen doen die een beperking hebben? Dat ze die pakken, zoals je dat zegt?
Ik heb dit ook meegemaakt. Hun zien het aan je dat je anders bent dan een ander mens. En daar heb je de macht over.
Ja.
Van die is beperking of weet ik dat.
Mm-hmm.
En die kan wel pakken.
Ja.
Bij mij is het niet meer zo.
Nee.
Ik zit nu op boksschool.
Ja.
Ik heb zelf gevraagd aan de boekschool, mag ik hier boksen om, lekker een paar keer misbruik ben geweest. En nu ben ik aan het leren om zelf te verdedigen.
Ja.
En je mag van de wijkagent, je mag jezelf verdedigen.
Ja.
Maar je mag geen pepspray.
Nee, dat mag niet. Dat is weer een beetje te veel van het goede.
Ja.
Ja. Maar Oké, okay, nou dankjewel voor dit interview.
Nou, indrukwekkend verhaal van Corrie. Wat me ook opviel, dat ze zei van ja, ze pakken alleen mensen met een beperking.
Ja, je hoorde het haar zeggen, hè? Ze zien dat je anders bent.
Ja.
Dat is wat jij natuurlijk ook al zei.
Ja.
Ja.
En tegelijkertijd geeft me dat ook kippenvel, snap je? Als ik dit verhaal dan weer hoor, dan denk ik, ja, weet je, het is dat zij dat zo voelt en ook heeft meegemaakt, dan denk ik, ja. Ze kan er niks aan doen, snap je? Dat ze een verstandelijke beperking heeft en dat ze toch zien dat ze net iets anders is.
Ja. 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 Hebben jullie nou het idee dat misbruik dat toeneemt? Ook door social media of...
Nou, of het echt toeneemt, dat weet ik niet. Maar het kan meer besproken worden. En er zijn ook meer voorlichtingen. Je ziet ook meer op televisie, in talkshows en dergelijke. Daar wordt gewoon veel meer besproken dat bepaalde dingen niet horen. En daardoor is de weg om ermee naar buiten te komen makkelijker.
Ja, merk je dat ook aan?
Ja, dat, ik herken dat wel. Het is... De taboe is er een beetje af. Of wordt minder. Ik zeg niet dat het eraf is, maar het wordt minder, denk ik. En daardoor is het... Het kan soms ook gewoon gaan over dat mensen na het een serie bekijken. Een real-life serie of een soapserie. En dat dan een aanleiding is om een soort van herkenning te hebben.
Ja.
En daardoor het dan erover te hebben. En soms gaat het ook echt via zo'n zijweg.
Ja.
En er is denk ik veel meer aandacht ook voor gekomen vanuit... Ik denk vanuit de professional in die kant. En dat is gewoon een stukje visie wat anders is geworden in de loop der jaren.
Ja, want hoe doen jullie dat bij Midin dan? Hoezo is er dan meer aandacht voor gekomen?
Nou ja, binnen Midin is er altijd wel de aandacht voor geweest. Maar bijvoorbeeld, weet ik, van jaren geleden, weet je, sowieso seksuele interesse voor vanuit de cliënt. Nou, daar werd nooit bij stilgestaan, weet je. Dat was gewoon jaren geleden heel anders. En je ziet dat daar nu veel meer naar de mens wordt gekeken. En dus ook deze cliënten hebben ook seksuele behoeftes. En maken ook een seksuele ontwikkeling door. Dus het is voor de professional wordt daar veel meer aandacht aan besteed. En vanuit Midin ook. Er zijn natuurlijk gewoon beleidsstukken. Hè, hoe handel je als het problematisch wordt. Maar het begint met gewoon de interesse hebben in de cliënt. Hey, waar heb jij behoefte aan? Heb jij vriendschappen? Heb jij... een vriend, een partner, heb je soms een kinderwens? Dat is dan ook een vraag erin. Maar het gaat dan ook over, ja, wat heb je zelf mee? Hè? Welke ervaringen heb je daarin?
Ja.
Dus er is meer aandacht voor en meer aandacht ook voor bij medewerkers om daar dus...
Over in gesprek te gaan.
Ja, en het is eigenlijk zou je zeggen gewoon in gesprek te gaan. Maar dat gewoon, dat is dan tegelijkertijd ook wel de uitdaging voor de professional. Om daar gewoon over in gesprek te gaan.
Ja, want jij zei al aan het begin hè, dat het ook heel moeilijk is om dat soms te signaleren.
Ja.
Dat inderdaad, ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat als cliënt denkt. Nou, ik schaam me ervoor, wat Corrie ook zei. Van nou, ik ga het er maar niet over hebben.
Ja.
En dan merk je aan dat kribbige gedrag of zo op een gegeven moment. Dat je denkt, hé, er is wat aan de hand.
Ja, nou ja, en dat maakt het... Kijk, de doelgroep heeft soms ook een stukje problematisch gedrag. Dus het is dan soms nog wat moeilijker in te schatten van... hoort dit bij het problematisch gedrag vanuit een andere achtergrond? Of is er nu iets actueels waardoor je dit gedrag laat zien? Weet je, die kent Priscilla ook, die hele lijst met signalen. Dat gaat over fysiek, het gaat over gedrag, het gaat over stemming. Maar ja, dat zijn bijna 4 bladzijden vol. En dat maakt het dan soms wel moeilijker van, ja, wat is het nou? Maar we zeggen ook altijd, als je een onderbuikgevoel hebt, dan heb je iets gezien, gehoord...
Ja.
Waardoor je toch denkt, het is anders dan wat het normaal is.
Ja. En kan je schetsen inderdaad hoe dat dan gaat? Hè? Want jullie herkennen dan op een gegeven moment een signaal. Ja. Dan ga je daarover in gesprek. Maar wanneer denk je nou van, oh ja, nu moeten we wel naar de politie... of nu moeten we niet naar de politie? Kun je eens aangeven hoe dat gaat?
Nou, die stap naar de politie is, vind ik, wordt gelukkig heel erg met elkaar genomen. Ik ben zorgmanager... Vanuit mijn rol krijg ik de eerste vermoedens. Eigenlijk worden al bij mij besproken. Dat hoort bij mij gemeld worden. Maar dan ga ik natuurlijk met begeleiders en de gedragsdeskundigen... eventueel met de arts ga je in gesprek over... Hey, wat is hier nu aan de gang? Je gaat al een soort van eerste weging doen. En dan maak je met elkaar een plan van... Oké, gaat Midin zelf nog een taxatiegesprek aan? Dat is dan door een geschoolde gedragsdeskundige. Of zeggen we nou, we zien zoveel signalen, vermoedens. We gaan eigenlijk gelijk al anoniem de stap naar de politie zetten. Dus daarin maak je met elkaar al een weging. En eigenlijk de stap naar de politie gebeurt eigenlijk nu sneller, vaker, denk ik.
Ja.
En omdat we nu ook de politie vaker inschakelen, gewoon voor even overleg. Ja, als we het wat lastiger vinden, hè, omdat je toch zegt, ik heb wel heel veel signalen, maar ik heb weinig concreet. Ik wil toch even overleggen. Dus in plaats van dat we het in het begin denk ik heel erg binnen de organisatie hielden, binnen onze eigen locatie, maken we nu sneller gebruik van, hey, laten we ook eens met iemand die er juist heel veel van weet en misschien nog beter geschoold is in die signalering, om daar met elkaar ook te gaan overleggen.
Vroeger was het denk ik ook, ik heb ooit eens een keer een casus gehad en toen heb ik met die en die zaken gedaan. Daar zal ik eens contact mee opnemen. Mm-hmm. Alleen de drempel om nu naar de politie te gaan, die is veel lager geworden. Mm-hmm. Omdat iedere regio van de politie nu ook een front office heeft, waar je gewoon van 8 tot 5 terecht kunt met al je vragen, advies en overleg.
Mm-hmm. Dat is echt anders dan dat het inderdaad jaren geleden was. En dat is zo, heeft de politie dat gedaan ook om juist om de laagdrempeliger te worden?
Ja, laagdrempeliger, beter bereikbaar, meer overleg. Dat eigenlijk allemaal.
Ja. Maar goed, dus niet alles komt dan bij jou terecht, Priscilla.
Nee, ik ben rechercheur in het veld. Ja. En de front office moet je eigenlijk zien als een soort van klantenservice.
Ja.
Als jij een probleem hebt met je mobiele telefoonabonnement, dan kun je bellen naar de klantenservice en dan kun je al je vragen stellen. Ja. Nou, en zo werkt het bij de front office van Zeden ook. Op het moment dat jij advies wil, of je hebt iets meegemaakt, of er is een probleem, dan bel je het nummer van de front office van jouw regio en daar leg je uit wat er bij jou speelt en voor jou speelt. En zij kunnen je dan advies geven wat daarin de mogelijkheden zijn.
Maar goed, dan heb je het hier over de doelgroep licht verstandelijk beperkte. Mm-hmm. Maar in hoeverre zijn ze bij de front office daar ook in gespecialiseerd?
Nou, er zit altijd bij de front office zitten telefonisten, zeg maar. Maar er zit ook altijd een geschoolde zedenrechercheur bij. Dus daar kan ook altijd ruggespraak mee gevoerd worden. Dus je krijgt altijd gewoon een goed advies.
Ja.
En zij zijn ook opgeleid om met de licht verstandelijke beperking om te gaan en daar mee te praten.
Ja.
Want dat hoor je ook vrij snel aan de manier van praten en de manier van vragen stellen. Met wat voor niveau je te maken hebt. Dus dan schaal je daar ook op in.
Ja. En die informatie, hè, dat snelle signaleren van, hè, zeker bij zo'n front office, maar ook bij Zeden en ik denk politie in zijn algemeenheid, dat is de afgelopen jaren wel beter gaan samenwerken met elkaar. En dat is niet alleen vanuit dit onderwerp, maar er is natuurlijk maatschappelijk gezien veel meer interesse en informatie over mensen met een licht verstandelijke beperking. Ja. De cijfers zijn, je begon met de cijfers over dit onderwerp, maar de cijfers over gewoon de doelgroep zelf zijn, als je dat leest, zijn gewoon eigenlijk heel groot. Het zijn echt grote schattingen van mensen die eigenlijk allemaal een licht verstandelijke beperking hebben, die net onder aan de maatschappij zitten. En dan helpt het niet om te zeggen, ja, ik heb er geen weinig kennis van, dus ik laat het zoals het is. Weet je, op een gegeven moment moet je daarin toch ook gewoon gaan verdiepen qua kennis. Mm-hmm. En dat is ook bij, gelukkig denk ik, bij de politie gebeurd.
Ja, zeker.
En maar wanneer wordt het dan een zaak van de politie? Want bedoel, je zegt inderdaad, soms dan bellen we de politie en dan vragen we om advies, hè, van wat moeten we nou doen? Maar wanneer besluit je nou om te zeggen, nou ja, nu moet het toch echt een zaak van de politie worden?
Nou, dat is vanuit middenin is daarin, dat heeft vooral te maken met in eerste instantie, wat wil de cliënt erin? Dus degene die het heeft ondergaan, hè, die het heeft meegemaakt, wil een cliënt aangifte doen of melding. Daar zit het eerste stuk. Het kan wel eens gebeuren dat als een cliënt niet wil, maar die heeft een vertegenwoordiger, een mentor of een curator of een familie die zegt, nou, ik vind het toch zo belangrijk. Mag ik dan aangifte daarvan doen? Dat kan ook. En er zijn, maar dat is vrij uitzonderlijk, wel eens meldingen die zijn toch best wel zo ingewikkeld en zo ingrijpend dat er door de organisatie wordt aangifte gedaan. En dan doe je als organisatie niet aangifte van het feit, want dat weet je niet. Maar je vraagt eigenlijk aan de politie, wil je onderzoeken. Een vermoeden van.
Je meldt
eigenlijk
bij de politie wat je weet.
Ja.
En dat kan voor de politie genoeg zijn om iets in onderzoek te nemen. Mm-hmm. Want aangifte doen is eigenlijk vragen aan de politie, ga onderzoek doen. Ga kijken of jullie erachter kunnen komen wat er gebeurd is.
Ja. En wat er als dat gebeurt, hè, bij jou, dan komt het bij jou terecht, Priscilla, en dan?
Ja. Nou, wij doen meestal zaken eigenlijk met een vertegenwoordiger of een curator of een begeleider van de groep. Die melden dan bij ons het verhaal, daar nemen we dan een aangifte in op. En dan is het heel belangrijk dat we ook het gesprek aangaan met de cliënt. En dat gebeurt, we noemen dat de kindvriendelijke studio. Maar dat is gewoon een ruimte die ingericht is voor kinderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat ziet er niet uit als een politiebureau. Dat is gewoon een mooie kamer. Daar hangen wat camera's en daar hangt een geluidssysteem. En die nemen dat gesprek op. En de cliënt heeft gewoon een face-to-face gesprek, zonder dat daar een computer voor staat of dat er op een toetsenbord wordt gerammeld. En de cliënt krijgt alle tijd en ruimte om in alle rust daar zijn of haar verhaal te vertellen aan ons. Ja.
En jij bent ook gespecialiseerd in
mensen met een licht. Ik heb daar een opleiding voor gevolgd, want dat mag je niet zomaar. Je gaat daar een jaar voor naar school. En dan word je helemaal gecoacht om dat te kunnen doen. Je moet er ook examen voor doen. En als je dat dan hebt behaald, dan mag je die gesprekken gaan voeren.
Ja. Maar dat heeft natuurlijk best wel veel impact op het moment dat het echt een zaak van de politie wordt.
Zeker.
Voor alle betrokkenen.
We proberen de cliënten daar ook altijd op voor te bereiden. Ja. En dat doen we middels een pictogrammenboekje. Dan komen we op de groep of op de woning waar iemand woont, komen we even langs. Dan gaan we het boekje doornemen. Dan gaan we laten zien waar ze naartoe gaan, hoe die ruimte eruit ziet. We laten een foto zien van de persoon met wie ze in gesprek gaan. Om zo toch dat stukje angst weg te nemen.
Ja. En dat is natuurlijk wel voor cliënten. Hè? Als cliënten dan zelf en daarna eigenlijk zeggen, ik wil aangifte gaan doen.
Ja.
Nou ja, Corrie vertelde daar natuurlijk ook over. Ja. Dan is dat inderdaad, aan de ene kant willen ze het heel graag, want ze hebben toch zoiets van, haar reactie over die man is uiteindelijk overleden, is denk ik heel veelzeggend. Ze hebben toch zoiets van, ik wil dat hij straf krijgt. Mm-hmm. Nou, daar is de politie voor.
Ja. Ja.
Omdat in ieder geval te gaan proberen om iemand daar straf voor te krijgen.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook natuurlijk heel spannend.
Ja.
Want ja, dan ga je naar een politiebureau en dan de verhoor. En dan, dat zijn hele grote woorden voor cliënten.
Ja.
Dus het is ook hartstikke spannend. Dus zo'n studioruimte inderdaad, dat is.
Ja. En het stukje aangifte doen, dat doen we ook altijd wel in overleg. Want moet de cliënt degene zijn die de aangifte doet? Of moet juist de curator of een familielid of iemand van de groep degene zijn die de aangifte doet? Voor ons is het gewoon het belangrijkste dat de cliënt of de betrokkenen het verhaal vertelt. En of dat nou schriftelijk gezien in een aangifte staat of in een getuigenverklaring staat, dat maakt voor de zaak niet uit.
Mm-hmm.
En wij streven ernaar om de cliënt maar één keer het verhaal te laten doen.
Ja.
En daarom heeft het onze voorkeur dat iemand namens de cliënt de aangifte doet, zodat de cliënt maar één keer het verhaal hoeft te vertellen als getuige in zo'n studio. De aangifte doen is niet altijd het middel. Als je aangifte doet, dan krijgt de persoon die het gedaan heeft, daarvan hoop je dat hij door de rechtbank veroordeeld wordt en dat hij dus straf krijgt.
Ja.
Maar als die persoon straf krijgt, is niet altijd het probleem daarmee gelijk opgelost.
Nee.
De cliënt die gaat weer terug naar de situatie waarin hij of zij zat. Die moet weerbaarder gemaakt worden. Die moet uitleg krijgen waarom bepaalde dingen misschien gebeurd zijn en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.
Ja, want dat is inderdaad dan de vraag, hè, van hoe voorkom je dan een volgende keer? Dat ligt dan weer bij jullie.
Dat ligt inderdaad bij de zorgorganisatie. Hoe voorkom je dat dan? Ja, weet je, dat het is. Kijk, Corrie zegt, ik zit op kickboksen. Daar hoor ik. Dan straal ik misschien iets meer uit van ik ben sterk en krachtig en dat soort dingen.
Ja.
En we hebben er niet gezien, maar ik weet hoe ze eruit ziet. Dus ze is ook al wel een potige dame. Zo ziet ze er ook uit. Ik denk het weerbaar maken van cliënten, dat is eigenlijk altijd, los van of je het hebt meegemaakt, ja of nee, is altijd heel belangrijk bij deze cliënten. Kijk, we praten nu over zeden, maar deze cliëntengroepen worden op allerlei mogelijke manieren kunnen misbruikt worden. Dus het weerbaar zijn en het weerbaar de woorden en maken, dat is ontzettend belangrijk. En dat begint soms gewoon ook met een cliënt aanleren. Als je iets niet wil, zeg je gewoon stop. Dit wil ik niet. En als het gaat om dit soort situaties, hè, wat we net ook hoorden. Ja, dan is het wat moeilijker om te zeggen, wanneer ga ik nou stop zeggen? Als het de buurman is, een vriend van mijn man, die ik al heel lang ken. En langzaam stapje bij beetje, weet je, gebeurt er iets waarvan je op een gegeven moment denkt, nou, dat vind ik toch niet zo heel erg fijn.
Mm-hmm.
Maar weerbaarheid zit inderdaad gewoon soms in het aanleren van vaardigheden. En tegelijkertijd is dat ook weer een uitdaging om het een cliënt aan te leren en dat het ook van zichzelf wordt. Dus dat hij weet, hey, dit is nu het goede moment om te zeggen, ho, stop. Want dat vraagt eigenlijk om kunnen inschatten van, hey, wat iemand nu doet, dat vind ik eigenlijk niet fijn. Hè? Dan moet je iets in je lijf voelen. Ja. Of je moet het kunnen zien, of iemand zegt iets tegen je. En dat is heel moeilijk. Het meest helpende voor deze cliënt is over het algemeen, als je het heel praktisch houdt. Weet je, als iemand dit doet, dan zeg je dat. Ja, dat is het heel vaak niet in deze in misbruikssituaties. Nee. Het gebeurt zelden.
Iedere situatie is uniek.
Ja, ja en ook, maar ook vanuit de zorg of ondersteuning. Er worden weinig, zo zeggen we dat dan, ook hete daadjes gemeld of gezien.
Ja. Ja.
Kijk, als een begeleider in een situatie komt dat hij een cliënt hoort roepen: nee, ik wil niet. En hij doet de deur op en hij ziet dat, nou ja, twee mensen. Dan is het een, een hete daadje.
Ja. Ja.
Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik ben toch al, ik werk inmiddels al 20 jaar. Weet je, dat gebeurt bijna niet.
Nee. Dus dat weerbaar maken inderdaad, dat is heel belangrijk. Maar dat, dat is ook heel moeilijk.
Dat is ook heel moeilijk, En tegelijkertijd is het ook, dan iemand heeft dan de weerbaarheidstraining gedaan. En je hebt er ook wel vertrouwen dat iemand ook wat dingen geleerd heeft. En dan toch denk je altijd dat je denkt, ik hoop dan toch maar weer de volgende keer dat het goed gaat. Ja, weet je, en dan zeggen ze, ik heb er iemand ontmoet. En dan denk je, via een vriend van die of via internet wat. En dan denk je, ik hoop maar dat het goed gaat.
Ja. En Priscilla, want vanuit de politie zijn jullie daar denk ik ook wel mee bezig. Het is natuurlijk een heel hoog percentage wat nu tijdens hun leven te maken krijgt met seksueel misbruik. Maar zien jullie zaken waarvan jullie zeggen van, dat zou eigenlijk moeten veranderen om dat percentage omlaag te brengen?
Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Tuurlijk willen we de cijfers omlaag brengen, maar dat blijft toch in een stukje voorlichting zitten. En dan ga je weer op politiek zitten. Dan hebben we meer mensen nodig, want dan hebben we ook de mensen nodig die voorlichtingen allemaal kunnen geven. Maar als we daar onze manuren aan gaan besteden, dan komen die kasten met al die mappen waar de zaken in zitten, die komen dan niet leeg. Dus daar moet een keuze in gemaakt gaan worden. Hm. En daarom zijn ketenpartners zo belangrijk, want die kunnen dat stukje ook wel weer wegnemen.
Ja. Weet je, de signalering en ik denk ook, als je weet dat iemand iemand heeft ontmoet, dat je daar dan ook als begeleider een gezonde interesse in hebt.
Ja.
Hoe, weet je, en daar is wel, waar we het ook eerder over hadden, waar is dan de aandacht voor? Ja. Gewoon van, joh, vertel eens over iemand. Mogen we ze met iemand kennis maken? Wat gebeurt er? Wat vind je leuk in wat er nu gebeurt? Zijn het ook wel eens dingen die je minder leuk vindt?
Ja.
En het moeilijkste is denk ik als hulpverlener of als begeleider om dat zonder oordeel te doen. Want de meeste begeleiders hebben toch echt wel een soort van relatie. Relatie of verbinding met een cliënt. Dus als je dan hoort, je weet van een cliënt dat hij kwetsbaar is. En hij komt weer met iemand in een kennismaking. Je wilt toch ergens dat het goed gaat.
Ja.
Dus het is dan heel moeilijk om dan zonder oordeel met zo'n cliënt toch het gesprek aan te gaan. Maar daar zit denk ik wel de kunst dat je eigenlijk vanuit een soort gewoon een interesse van, joh, vertel eens. Heb je een foto van diegene? Gewoon laten zien en vertel er eens over. Ja. En tegelijk, je kan ook niet meer, weet je? Je kan niet iemand helemaal screenen en dat moet je ook eigenlijk niet willen als begeleider. Nee.
Dus het blijft toch inderdaad een onderwerp wat altijd aan deze doelgroep ook zal blijven kleven. Ja. Hoe oprecht geïnteresseerd je ook bent, de kwetsbaarheid.
Er zijn ook wel ervaringen met cliënten dat als je daar dus, als het gewoon normaal is, gewoon om dit te bespreken met de cliënt. Hè, ook over seksuele voorkeur of voorbehoedsmiddelen. Zelfs dat kan al een onderwerp zijn. En de cliënt heeft zoiets van, dat is fijn om het daar met jou over te hebben. Dan wordt denk ik wel het wordt voor een cliënt makkelijker om dan te praten over, er gebeuren ook wel eens dingen die ik niet zo leuk vind.
Ja. En dat is in vergelijking met een aantal jaren geleden, is dat echt heel veel verbeterd.
Ja.
Mooi om jullie verhalen te horen en hoe jullie samenwerken. En toch wel rondom dit toch best vervelende onderwerp, trieste onderwerp eigenlijk. Maar wel mooi om te horen hoe jullie toch proberen om het zoveel mogelijk te beperken. Ja. Dank jullie wel.
Alsjeblieft.
Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast app. Ben je enthousiast? Deel dan je reactie op social media.